de Heilige Geest in onze tijd.
Dank u wel, voorzitter. Ik mag misschien beginnen met mijn dank uit te spreken voor de vriendelijke woorden die u aan het begin mij hebt toegesproken en ook de onderstreping daarvan van u allen. Laat ik verder mogen beginnen met, ik zou bijna zeggen, mijn eerbied uit te spreken voor uw gezelschap dat het blijkbaar op kan brengen om bijna een week lang, en nogal liefst een zomerse week lang, met elkaar na te denken over de Heilige Geest. Toen ik deze week het programma nog eens bekeek en bemerkte dat zowel bij de dagopeningen als bij de voordrachten het telkens weer over de betekenis en het werk van de Heilige Geest ging, heb ik wel een ogenblik gedacht, zou dat niet een beetje te veel van het goede zijn? Kan een christenmens dit opbrengen? En vooral een christen jongmens. Enigszins tot mijn geruststelling ontdekte ik echter dat er in het programma ook een volleybaltoernooi is ingelast. Zodat het toch niet alleen de geest is die aan zijn trekken komt, maar ook het lichaam. En het lijkt me inderdaad verstandiger en zelfs ook bijbelse wanneer lichaam en geest gelijkelijk in het vizier worden gehouden. Want anders zouden wij die toch, als het erop aankomt, ongeestelijke mensen zijn, wel met de geest kunnen beginnen en zo lang mogelijk dat ook volhouden, maar toch nog in het vlees eindigen. Overgeestelijkheid is nu eenmaal de doodsvijandin van de Heilige Geest. Iets van datzelfde geveel neem ik waar wanneer wij deze middag het onderwerp hebben opgekregen, de Heilige Geest in onze tijd. Te veel acht ik dit, omdat het zo direct geformuleerd is, alsof wij bij machten zouden zijn om onze tijd zo te fixeren dat we haar in een definitieve vorm ons voor de geest kunnen halen. Het lijkt mij toe dat daarvoor de wereld waarin we leven een te gecompliceerd gebeuren is. Wie spreekt over onze tijd en onze wereld, moet toch wel met ingehouden stem spreken. Hij moet in ieder geval weten dat hij grote kans loopt, dat hij slechts een uiterst beperkte benadering van deze tijd en van deze wereld geeft. En dus ook een uiterst betrekkelijke beoordeling. En nog veel sterker gaat dat spelen wanneer wij ons vermeten om over de Heilige Geest in onze tijd te spreken. Want is het al bijna een onmogelijke opgave om iets verstandigs over deze tijd te spreken? Het is een nog veel hogere gooi om iets te kunnen zeggen over de Heilige Geest in onze tijd. Want dat zou er dan toch op neerkomen dat wij zouden kunnen uitmaken waar en hoe en of de Heilige Geest in onze tijd aanwezig is. Waar die aan het werk is en hoe hij aan het werk is en of die wel aan het werk is. Zeker hebben wij wel naar het bevel van de apostel te onderscheiden of de geesten uit God zijn. En we hebben de geesten te beproeven. Maar hoe moeilijk dat ook al is, het is nog toch een veel bescheidener bezigheid dan het vaststellen dat hier of daar en op deze of andere wijze de Heilige Geest aanwezig is. Het lijkt me dan ook geboden dat we niet gelijk van begin af aan met zulke massieve uitspraken voor de dag komen. Ik voor mij heb in ieder geval niet het hart ertoe. Maar dat we ons voorlopig beperken tot de vraag hoe er op dit ogenblik gedacht wordt over de betekenis van de Heilige Geest in deze wereld. En dan zouden we kunnen denken aan de wereld van een cultuur in het algemeen, maar ook zou ik dan aandacht willen geven aan het leven van de kerk en het christelijk geloof en ook nog even aan de theologie. Ik benader daarmee ons onderwerp dus wat indirect. Wat mij betreft zou de titel van ons onderwerp hebben kunnen luiden: hoe wordt in onze tijd over de Heilige Geest gedacht? Of hoe ervaart men in onze tijd de aanwezigheid van de Heilige Geest? Om daar enigszins een kijk op te krijgen, kan het nuttig zijn om een kleine stap terug te doen in de geschiedenis. Die stap is vrij willekeurig, wanneer ik inzet bij de visie van Abraham Kuyper, met name in zijn leer over de gemene gratie. Kuyper was daarin niet de eerste, zoals u weet, omdat er ook Calvijn reeds, zei het veel fragmentarischer dan Kuyper, over de algemene genade heeft gesproken. Van stond af aan is in ieder geval in het gereformeerd protestantisme de gedachte aanwezig geweest dat God, en dus de Heilige Geest, niet alleen te maken hebben met de bijzondere genade die aan de zondaar tot zijn eeuwig behoud wordt verheerlijkt, maar ook met de algemene genade die zich uitstrekt over het leven van mensheid en wereld in het algemeen. Kuyper heeft daarvan een uitgewerkte leer ontvouwd die het hem mogelijk heeft gemaakt om een vrij optimistische beschouwing te huldigen over deze wereld. Van Kuyper is in onze tijd weer veel gebezigde uitspraak: de wereld valt mee. En hij voegde er zelfs aan toe dat de kerk tegenvalt. Met dat laatste heeft Kuyper helaas weinig rekening gehouden. Maar met het eerste heeft hij des te meer rekening gehouden. En Kuyper wist wel dat dat te danken was aan de genade van God. Maar die genade die zag hij toch wel zo massief zich voltrekken in het doen en laten van de wereld, dat hij er een vrij optimistische wereldbeschouwing aan over heeft gehouden. Kuyper had er oog voor dat de Heilige Geest ook aanwezig is in de cultuur, in de wereld van wetenschap en kunst, in de ontwikkelingen van de techniek, in de producten van het menselijk doen en denken. En het is daarom te verstaan dat de levensstijl die daaruit voortvloeide evenzeer de trekken van dit optimisme aan zich had, zodat een gereformeerde christen van Kuyperiaanse snit zich bijzonder gemakkelijk in het wereldlijk verkeer kon en kan bewegen. Trouwens, alleen al de oprichting van de Vrije Universiteit en de intensieve politieke werkzaamheid van de gereformeerden zijn daar een duidelijk bewijs van. Toch moeten we daarbij geen ogenblik uit het oog verliezen dat Kuyper altijd zorgvuldig onderscheid is blijven maken tussen wat hij noemde de algemene en de particuliere genade. De genade waardoor God het wereldlijk bestaan in stand houdt en met vele gaven zegent, en de genade waardoor de zondaar wordt wedergeboren en behouden. En er was tot het einde toe bij Kuyper veel aan gelegen om deze dualiteit, deze tweekantigheid, in de genade zorgvuldig in het oog te houden. Natuurlijk hadden ze wel met elkaar te maken. De algemene genade heeft bijvoorbeeld een instandhoudende en zelfs een voorbereidende betekenis ten opzichte van de particuliere genade. En omgekeerd heeft de wedergeboren mens vanuit zijn staan in de particuliere genade een roeping te vervullen op het terrein van de algemene genade. En is het voor deze wedergeboren christen ook mogelijk om met anderen die zich alleen op het veld van de algemene genade zich bewegen, samen te werken en samen te leven? Toch bleef Kuyper spreken van een diepe antithese. Toch wist hij van een fundamenteel verschil tussen dit algemene en het bijzondere werk van de Geest. En als het er helemaal op aankwam, koos Kuyper toch, om het zo eens te zeggen, voor de particuliere genade. Daar ging het hem toch centraal om het Koninkrijk Gods, om de zaligheid van zondaren en om het eeuwige leven. Echter is de ontwikkeling bij Kuiper niet stil blijven staan. U weet wellicht dat na Kuiper zijn gemene gratieleer telkens weer de gemoederen heeft bezig gehouden. Schilder was een van degenen die ergens de onhoudbaarheid van dit dualisme in de genade aanvoelde. Hij trok het dan vooral in de hoek van de particuliere genade. Maar in onze tijd is er binnen de gereformeerde kerken nog weer een andere benadering opgekomen. Een benadering die evenzeer ontspruit aan het gevoel van onbehagen ten opzichte van die onderscheiding tussen algemene en bijzondere genade, maar die het nu precies van de tegenovergestelde kant aanpakt, als een schilder het aanpakte, en het gewicht nu laat doorslaan in de richting van de algemene genade. Met andere woorden, men wil ook nu niet meer spreken van een dubbele genade, maar nu zoekt men het in de richting dat het gaat om de genade van God zonder meer, omdat het gaat om het verbond van God met de mens zonder meer, en dat dat dan zich realiseert in het gewone, menselijke en culturele, en sociale, politieke, je zou kunnen zeggen, in het horizontale leven. Daar komt bij wijze van spreken de wedergeboorte en zelfs het geloof niet meer aan te pas, althans niet meer op een beslissende wijze. Men spreekt in dit verband van een anti-metafysische tendens in de theologie, die men positief benadert en waarin men in feite kiest voor de algemene genade als enige gestalte van de genade. En het gevolg daarvan is dat wedergeboorte en persoonlijk geloof en de persoonlijke zaligheid die God voor zijn volk in de toekomst heeft weggelegd vrijwel geheel uit het gezicht verdwijnen, en dat men bijna uitsluitend zich bezighoudt met de vraag wat de relevantie is van het heil voor deze tijd en voor deze wereld en in ieder geval voor deze geschiedenis en voor de mensheid als zodanig. En u begrijpt dat we dan aanleiding genoeg vindt om de Heilige Geest in onze tijd aan het werk te zien. Evengoed als men klaar meent te kunnen onderscheiden waar deze geest niet aan het werk is. En men houdt zich dan uitsluitend bezig, zoals ik al zei, met deze tijd en met deze wereld en deze geschiedenis. En men wijst het af om daarnaast ook nog te denken aan een andere wereld en een andere tijd en aan een andere wijze van werken en aanwezigheid van de Heilige Geest. Omdat nu dit, als ik het zo mag noemen, misschien zeg ik het dan wat te scherp, maar omdat men nu dit dolgedraaide neocalvinisme, omdat men daarin zulke provocerende vormen aanneemt ten opzichte van deze nieuwe benadering van het heil, ligt het erg voor de hand dat er ook een sterke tegenstroom komt opzetten. En die valt er dan ook te constateren. Ik dacht dat we dan niet ver van huis hoeven rond te kijken. Ik denk bijvoorbeeld aan het zogenaamde getuigenis van het vorig jaar dat bij zoveel is aangeslagen, maar ook bij velen heftige tegenstand heeft gewekt. En dat in ieder geval de polariserende tendensen van onze tijd of aan het licht gebracht heeft, of zelf ook heeft geïntensiveerd. Ik dacht dat een van de zware accenten van dit getuigenis is om het bijzondere werk, wat ik zo even noemde, die andere wijze van werken van de Heilige Geest weer in het centrum van de belangstelling te halen. Men zegt immers daarin duidelijk dat wij niet moeten menen dat het heil zich realiseert in de structuren en de acties van deze wereld en van onze tijd, maar dat het erom gaat dat wij met God in het reine komen en dat wij als goddelozen gerechtvaardigd worden en dat wij weten van een eeuwige toekomst die uit Gods handen zal komen. Toch meen ik dat dit getuigenis, hoe juist de accenten ook zijn die gericht zijn naar die andere kant, toch ergens het evenwicht nog in het oog probeert te houden. En zowel aan het algemene heil als aan het bijzondere, zaligmakende heil zijn plaats wil geven. En daarin is het dan een typisch reformatorisch getuigenis. Maar we moeten ook wel erkennen dat het klimaat waarin dit getuigenis positief onthaald wordt, toch op zijn minst blootstaat aan het gevaar om het algemene heil enige mate, of misschien wel in sterke mate, te verwaarlozen. Althans te minimaliseren. En dan denk ik vooral aan theologen als F. de Graaf en W. Aalders. Begrijp me goed, het gaat mij ook nu niet om een directe beoordeling. Het gaat me om een indirecte benadering, heb ik aan het begin gezegd. Het gaat mij erom om het verschijnsel te signaleren dat er in de sterke horizontalisering van het heilsdenken een tegenstroom is komen opzetten, die wij als een duidelijke reactie kunnen aanduiden en die heel exclusief het verticale denken naar voren schuift. Het getuigenis heeft daarbij de verbanden in het oog kunnen houden, maar het klimaat van het getuigenis ademt toch deze reactie. Hetgeen overigens heel goed te begrijpen is. Alleen lopen we nu de kans, en dan zou ik zelfs willen zeggen, lopen we het gevaar om in deze reactie iets wat te ver te gaan. Om ze zelf te gaan ideologiseren. Daar bedoel ik mee om ze om te bouwen tot een theorie, waarin deze reactie een systeem van denken gaat worden. En dan denk ik inderdaad aan de cultuurbeschouwing van de Graaf bijvoorbeeld. En ook wel aan de visie van Aalders bijvoorbeeld op de geschiedenis. Zoals de neo-Kuiperianen alles zetten op de kaart van een algemene genade en daarbuiten steeds minder weten te ontdekken, zo vervalt men aan de andere kant tot de gedachte dat er alleen maar particuliere genade is. Dat het alleen maar gaat om de rechtvaardiging van de goddeloze, om de verticale verhouding tot God, om de ziel en de geest en de eeuwigheid. En niet om deze tijd en deze wereld en deze geschiedenis. En waarin men niet meer in de resultaten van wetenschap en cultuur iets van God kan ontdekken, maar dit zelfs als demonisch en als antigoddelijk gaat kwalificeren. Zo staan zelfs binnen het gereformeerde denken de partijen vrij fel tegenover elkaar. Als we er nu niet aan kunnen ontkomen om ook een eigen gedachte hierin te ontwikkelen, dan voelt u wel aan dat we eigenlijk weinig zin hebben om tussen deze beide partijen te kiezen. Voor de een en tegen de ander. Als het helemaal zou moeten, wil ik dat wel doen. En dan kies ik voor Aalders, cum juris. Dat wil ik wel erkennen. Alleen zou ik er beslist deze voorwaarden aan willen verbinden, dat ik de vrijheid krijg om een aantal, wat ik ergens genoemd heb, onmisbare randopmerkingen te maken. Die weliswaar het gewicht van randopmerkingen hebben, maar die in even sterke mate toch onmisbaar zijn. In die zin dat als ze niet genoemd worden en niet meefunctioneren, de hele zaak toch scheef komt te staan en zelfs uit het gelid dreigt te geraken. Ik dacht dat we het hartelijk met Aalders eens kunnen en ook moeten zijn dat wanneer hij zo duidelijk opkomt voor wat de reformatie genoemd heeft, het geloofsartikel waarmee de kerk staat of valt, namelijk de rechtvaardiging van de goddeloze. Ik hoef, dacht ik, in uw gezelschap dat nou niet verder uit te werken wat dat inhoudt. We zijn het daarmee eens, omdat daarmee in de eerste plaats wordt aangewezen hoe de zaken er in werkelijkheid voor staan met ons mensen en met deze wereld. Dat we echt, zoals we zijn, zonder God in de wereld leven. En dat we op weg zijn naar een vernietigend oordeel. En dat is een ingrijpende kwalificatie die ons beslist elk optimisme ontneemt en die het ons afleert om ooit nog een perspectief te ontdekken dat van ons uit en van deze wereld uit zou kunnen worden gerealiseerd. Het wil tegelijkertijd echter ook zeggen dat God het bij deze hopeloze stand van zaken niet gelaten heeft, maar dat hij het in het sterven en de opstanding van zijn zoon mogelijk en tot een werkelijkheid gemaakt heeft, dat er voor deze mens en voor deze wereld niettemin behoudenis is te vinden. En dat de mens die behoudenis ook inderdaad vindt. En als een realiteit is in leven mag ervaren. Zij het dan als een geloofsrealiteit. Dat laatste geeft ons nog een gezichtspunt in handen, namelijk dat de wijze waarop God zijn heil realiseert, die van het geloof is. Dat wil zeggen, dat het nooit zo tastbaar en zo hanteerbaar wordt, dat wij het helemaal voor ons krijgen, in wereldlijke afmetingen. Het wordt nooit een binnenwereldlijke werkelijkheid. Het zal nooit ondergebracht kunnen worden in deze geschiedenis, in een immanente wereldverbetering of mensverbetering of structuurverbetering of wat iets meer zij. Dat God zijn heil zo realiseert, dat hij de goddeloze rechtvaardigt, en dat wil dan reformatorisch zeggen rechtvaardig verklaart, en dat hij dat doet in de weg van het geloof, dat betekent tenslotte dat het heil, dat althans de realisering van het heil, principieel eschatologisch van karakter is. Dat het boven de geschiedenis en boven de verbanden van deze wereld en boven het menselijk aanschouwen en ervaren uitstijgt. Dat het eigenlijk gebeurt na deze. En ja, als je dan in deze lijn verder denkt, zoals Adels dat consequent doet, dan kom je wel heel anders uit dan waar de nieuwere theologen uitkomen, al zijn ze van gereformeerde huizen. Dan komen de accenten precies anders te vallen. Dan kijk je bij voorkeur niet om je heen, maar je kijkt naar boven. En je tuurt niet de weg af van de geschiedenis, maar je staat op de uitkijk of er iemand aankomt uit de tegenovergestelde richting. Dat is een heel andere geestelijke houding. En dat brengt ook een heel ander klimaat van denken en doen met zich mee. Vandaar dat de posities zo ver uit elkaar liggen, ook wat het leefklimaat betreft. En dat het zo moeilijk is om elkaar werkelijk nabij te komen. En toch kan ik er geen vrede mee hebben dat het zo is. Niet omdat ik het niet zou kunnen aanvaarden dat er een tegenover elkaar bestaat, want als het werkelijk zo moet, dan moet het ook zo, en dan moeten we het ook voor over hebben, met hoeveel pijn het ook gepaard gaat, maar ik kan er daarom geen vrede mee hebben, omdat ik, als gereformeerd theoloog zal ik me willen zeggen, me toch niet helemaal gelukkig voel, als alles zo totaal en zo eenkennig op de spits van deze rechtvaardiging wordt gedreven. Want zeker ben ik er van harte mee eens dat de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof het centrum is van het heil en van de heilservaring en dat het zelfs het karakter van dit heil bepaalt. Toch, al is het het centrum en al is het het karakteristieke, daarmee is het nog niet alles. Er is nog meer. En dat meerdere, als dat verwaarloosd of bewust ontkend wordt, schaadt dat juist het centrum. Omdat dit centrum wil staan als centrum in de verbanden die de schrift ons openbaart. Ik geloof dan ook dat wij zo de sola's van de reformatie hebben te verstaan. In het sola fide en het solus Christus wordt het centrum gelegd in de rechtvaardigende genade. Maar deze rechtvaardigende genade staat in het verband van al de werken van God, waartoe ook de schepping behoort, en zijn voorzienigheid, en zijn bezig zijn met deze wereld in deze tijd op weg naar zijn toekomst, en waarin deze toekomst zelf wordt omschreven, niet alleen als een nieuwe hemel, maar ook als een nieuwe aarde, en niet alleen als een zaligheid van zondaren, maar ook als een nieuwe schepping. En juist die verbanden brengen nu de kanttekeningen aan die misschien wel kanttekeningen zijn, maar die toch het beeld mede en zelfs beslissend bepalen. En daarom zou ik graag enkele van die kanttekeningen willen noemen. Ik denk dan in de eerste plaats aan de schepping die ik reeds noemde. Zeggen met Aalders en met de kerkrale eeuwen dat de zonde een radicaal karakter heeft. Die niet de mens verzwakt heeft, maar die de mens verdorven heeft. En ook de schepping is aan de wet van deze verdorvenheid onderworpen. Maar dat betekent in Bijbels licht niet dat daarmee de schepping opgehouden is schepping te zijn. Deze erkenning van de radicaliteit van de zonde belet bijvoorbeeld de dichter van Psalm 19 niet om de schoonheid van de schepping te bezingen. En om de aanwezigheid van God door zijn geest in deze schepping te prijzen. En als wij het Nieuwe Testament lezen, dan bemerken we dat dezezelfde radicaliteit van de zonde, de apostel Paulus, die juist toch zo diep onder de indruk is geweest van het totale verderf van het menselijk geslacht, de apostel Paulus toch niet belet om Gods hand te zien, positief in de gang van de geschiedenis, in het voeden en verzorgen van het mensdom, in het verlichten van het verstand, in het aanwezig doen blijven van de werken der wet in de harten, zelfs van de heidenen. Kortom, in de belijdenis van de kerk vinden we het onverbloemd getekend dat God werkelijk met goddelozen te maken heeft. Maar niettemin wordt hierin ook gesproken van Gods openbaring in de natuur en in de geschiedenis en in het geweten van de mens. Er is toch zoiets als een algemene goedheid van God, waardoor deze wereld er nog is en het leven nog leefbaar is. En er nog zoiets is als goedheid en vreugde en geluk, omdat God zijn zon laat schijnen over boze en goede. En dat is niet klein te achten, het zou een stuk ondankbaarheid zijn. Een kleineren van deze goedheid God als we dat niet zouden willen zien. Terwijl het ons ook een perspectief biedt om deze wereld ergens nog als Godswereld te blijven zien en te aanvaarden en te gebruiken. Het geeft ons een mogelijkheid om het goede in de mensheid, in de cultuur, in de wetenschap, in de wijsheid, in de vreugden van het mensenleven te gebruiken en in positieve zin ervan te genieten. Dat zijn maar geen dingen die we stiekemweg als christenen, zo bijna zeggen achter de bosjes, er nog op na kunnen houden. Of die we gebruiken omdat we er nu helemaal niet van buiten kunnen als een soort noodzakelijk kwaad. En die we dan meestal ook al met een kwaad geweten gebruiken. Maar dit zijn dingen die we met een vreugdevol hart uit Gods hand ontvangen. Omdat we weten dat God ze niet, om het zo eens te zeggen, met zijn linkerhand, maar met zijn rechterhand ons geeft. De schepping, de voorzienigheid Gods, zijn onderhouding van zijn prachtige schepping, de lach en het geluk, de oude vreugde en de liefde, de kunstzinnigheid en het vermaak, het zijn allemaal dingen die er mogen zijn, die er van Gods wegen mogen zijn, omdat hij ze met en in zijn schepping heeft meegegeven. En in hoe paradoxaal verband ze dan ook staan met de zonde en de dood en met het komend oordeel, ze blijven niettemin toch staan. En als God ze niet inhoudt en ze doet verdwijnen, hebben wij ook geen reden om ze te laten verdwijnen. Zowel niet uit onze levenspraktijk als ook uit ons geloofsdenken. Ik kom tot een tweede onmisbare kanttekening. Nogmaals, het is een kanttekening, dat wil zeggen de rechtvaardiging van de goddelozen blijft dus bij dit alles in het centrum staan. Maar dit centrale, hebben we gezegd, is niet alles. Er is op zijn minst naast de rechtvaardiging ook nog de heiliging. Het heeft mij getroffen dat het getuigenis dit zo zorgvuldig heeft geformuleerd. Uiteraard omdat de samenstellers ervan voldoende wisten dat ze juist op dit punt niet scheef mochten gaan. Want de geschiedenis is er het bewijs van hoe funeste gevolgen kunnen zijn als we het alleen maar in het spoor van de rechtvaardiging zoeken. Zonder de heiliging, dan kunnen daar zelfs de meest vleeselijke en goddeloze consequenties uit voortvloeien. Maar dat heeft de reformatie dan ook niet gewild en dat heeft zeker Calvin niet gewild.
En wat denkt u van de schrift? Zouden we bij het lezen van het schriftgetuigenis niet veel eer tot het inzicht moeten komen dat de rechtvaardiging van de zondaar wel het centrum is, maar dan meer bedoeld als fundament waarop nu pas goed het nieuwe leven van de heiliging kan en ook gaat beginnen? We kunnen hier weer Paulus voor aanvoeren, die zo onvergelijkelijk de rechtvaardiging verkondigd heeft, maar bij wie het nu juist ook zo onweersprekelijk duidelijk wordt dat deze rechtvaardiging nimmer in mindering gebracht mag worden op de heiliging. Integendeel, deze rechtvaardiging vormt het fundament waarop de heiliging er kan zijn en levend en krachtig functioneert. De rechtvaardiging is daarom tegelijkertijd ook de stimulans, het motief en je zou kunnen zeggen het roepingskader waarin de heiliging zich voltrekt. En dan lijkt het me niet in overeenstemming met de schrift wanneer we deze heiliging dan weer zo terugbuigen naar de rechtvaardiging, dat er voor een concrete christelijke levenswandel en levensstijl ook in positieve zin in deze wereld geen ruimte blijft. Want dan verschraalt de heiliging tot een leven uit Christus dat beperkt blijft tot het verticale, tot het bevindelijke van de binnenkamer, als een soort continue rechtvaardiging. Nee, hoewel dit mede wezenlijk is in de heiliging, dat de rechtvaardiging haar blijvend vergezelt, is dit ook weer beslist niet alles. Tot de heiliging behoort evenzeer het staan en gaan in deze wereld, met al zijn openlijkheid en met zijn duidelijke, zichtbare vruchten, waar bij wijze van spreken niet alleen de Heere God plezier van heeft, maar waar ook de medemens en de maatschappij plezier van heeft. Hoezeer zijn de apostolische vermaningen niet gericht op de intermenselijke relaties binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente? Kan ook niet anders, als wij bedenken dat deze gemeente leefde in een heidense cultuurwereld, om daarin als lichten te schijnen, om onberispelijk te wandelen, zegt Paulus in Filippenzen, te midden van een krom en gedraaid geslacht en als lichten te schijnen in de wereld. Wat dat betreft zouden wij het model van ons christen zijn en van ons gemeente zijn weer heel dicht in de buurt van dit schriftuurlijke kader moeten zoeken. Wanneer we nu de heiliging in gehoorzaamheid aan de schrift zo concreet en bijna massief willen stellen, dan kunnen we toch ook de andere vragen niet onderdrukt laten blijven, die ons voor de mogelijkheid stellen dat God toch ook nu reeds iets van zijn heil, van zijn nieuwe wereld laat doorbreken. En ik geloof dat we dat inderdaad ook zo hebben te zien. En daarmee zou ik dan tot een derde kanttekening komen. Want hoezeer het heil ook principieel eschatologisch van karakter is, dit eschatologische bestaat niet alleen uit een nog niet. Er zijn ook tekenen die wijzen op een reeds. Ten slotte is Jezus al in de wereld gekomen. En heeft hij gezegd dat het koninkrijk van God gekomen is. En de geest is al bezig met het vernieuwen van ons hart. En er zijn wedergeboren mensen. En er is een gemeente van Christus. En ook in het publieke leven mogen er tekenen gevonden worden van een nieuwe gezindheid en een nieuwe werkelijkheid, waarvan we mogen zeggen, hier is de vrucht van de geest te vinden. En waar de vrucht van de geest is, dat is de geest zelf. De geest die het nu al aanwezige onderpand is van Gods toekomst. Ik hoop dat u begrijpt dat wij zo bezig zijn om een weg te zoeken waarvan we menen dat de schrift ons die wijst en die zich toch niet helemaal dekt met de gepolariseerde posities uit onze tijd. Dat wil niet zeggen dat deze weg zo effen is en zo voor zichzelf spreekt, dat iedereen die weg wel moet zien en moet bewandelen. Nee, integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat er in mijn spreken vanmiddag een grote spanning en misschien ook wel onduidelijkheid valt waar te nemen. En misschien noemen sommigen van u het wel een tegenstrijdigheid, omdat het eigenlijk helemaal niet klopt. En ik zou dat dan niet eens kunnen tegenspreken, want het klopt ook inderdaad niet. Wanneer we onverkort wel te verstaan, vasthouden aan de radicale verdervende macht van de zonde en van het niet minder radicale vernietigende oordeel van God en van de rechtvaardiging van de goddeloze en van het niet in onze menselijke categorieën te vangen heil des Heren, en dan toch blijven geloven dat we leven in Gods schepping en dat God zich in die schepping niet onbetuigd laat en ook in zijn schepsels niet, en dat hij deze schepping zegent met zijn goede gaven, en dat er vanuit deze rechtvaardiging ook een heiliging is die concrete gestalte aanneemt in alle verbanden van dit leven en van deze wereld en in deze tijd. Die twee te samenhouden, dat is inderdaad een spannende zaak, maar het lijkt me niet te min niet alleen een zuiver reformatorische, maar ook een legitiem bijbelse noodzaak. En dan moet ons het ontbreken van het systeem, van een kloppend systeem, maar voor lief zijn. Liever dit gemis, dan wel een kloppend systeem, maar waarin wezenlijke aspecten van de godsopenbaring onder de tafel zijn geraakt. Intussen geeft dit niet kloppende karakter van ons geloofsdenken ons wel de nodige impulsen tot een evenzeer eigen, bijna zou ik dan ook weer willen zeggen, niet kloppende levensstijl. Een stijl die zich niet vastbijt in een bepaalde systematiek, hetzij die van het horizontalisme of van het verticalisme, van progressiviteit of van het conservatief willen zijn. De christen die iets van de pluriformiteit, van de bewegelijkheid van het handelen Gods ervaart, zal ervoor waken zich te identificeren met een strak afgebakend levenspatroon, wat opgaat in een systeem van denken. Hij zal zich niet inzetten voor een uitsluitend engagement met deze wereld. Hij zal waken voor een verpolitisering van zijn geloof. Hij zal er evenzeer voor waken om het alleen maar in de binnenkamer te zoeken, hoe gaarne hij daar ook vertoeft. Omdat hij de omgang met God wel als een essentiële, maar niet als de enige gestalte van zijn christen zijn beschouwt. Hij zal weten dat hij met zijn God, dus niet zonder, maar met zijn God mag leven. Niet alleen in de eenzaamheid van zijn gemeenschap, in zijn verborgen omgang, maar dat hij met diezelfde God ook zijn politieke beslissingen neemt. En zijn bijdrage levert aan de wetenschap. En zijn vreugde beleeft in een stuk cultuurbeoefening. En met zijn vrouw omgaat en zijn kinderen krijgt. En zijn materiële belangen behartigt. En het een gaat hem niet minder aan het hart dan het ander. Wanneer we dit nu samenvatten vanuit het gezichtspunt van de aanwezigheid van de geest in deze tijd, willen we het volgende nog zeggen. De schrift laat ons duidelijk zien dat er zowel een, wat we dan zou kunnen noemen, een algemene werking van de geest is als een bijzondere, in de zin van zaligmakende werking. Al de goede gaven die er in de schepping en in het mensleven te vinden zijn, zijn gaven van de geest. Dit geldt niet alleen voor de geschiedenis die ons in de schrift wordt beschreven. Dit geldt ook voor de geschiedenis daarbuiten en daarna. En ik zou niet weten waarom het ook niet geldt van de tijd en de wereld waarin wij nu leven. En de geschiedenis die nu gemaakt wordt. In de tweede plaats worden we met de werkelijkheid geconfronteerd dat wij zelf en de dingen zich niet bevinden op een neutraal terrein, maar dat elk gebied bezet gebied is. Er is de macht van God, de macht van zijn genade, het in Christus aangebroken koninkrijk van zijn licht, maar er is ook de macht der duisternis. Er is ook de macht van het kwade. De diepste werkelijkheid van deze wereld en van alles en alle die de wereld bevolken is,
dat ze zich bevinden in de ene of in de andere macht. Wanneer wij wedergeboren worden, worden we overgebracht uit het rijk der duisternis in het rijk van Gods licht. We komen dan onder de macht van Christus. En alle dingen die wij hanteren, zijn dan van ons, omdat wij van Christus zijn. En alle dingen brengen we in aanraking met deze macht van het licht. Maar er zijn anderen die nog leven in de macht van de boze. En die dezelfde dingen hanteren. De dingen zijn dezelfde. Maar de macht waaronder ze staan zijn, is tegenovergesteld. En het perspectief waarin de dingen komen te staan, is evenzeer tegenovergesteld. Dat wil zeggen, dat er altijd toch een zeker dualisme zal blijven bestaan. Altijd iets van een antithese, die we niet uitsluitend hoeven te funderen in het al of niet wedergeboren zijn, maar die toch te maken heeft met de grote tegenstelling tussen wat het evangelie van Johannes noemt het licht en de duisternis. Zo zien we in de mensen en in de dingen de geest van Christus aan het werk, maar we zien ook de geest van de antichrist aan het werk. En dat werken voltrekt zich doorgaans via mensen, maar ook wel boven dit persoonlijke uit en nestelt dat zich in machten en structuren. In de derde plaats wil ik wijzen op de aanwezigheid van de geest als de geest van Christus, die ons aan de ene kant richt op Christus en ons in het geloof doet leven van een vreemde gerechtigheid, met als gevolg dat onze levenshouding zo is dat we niets van onszelf verwachten, maar alles van Christus. Dat we dus helemaal moeten hebben van wat ons van de andere kant wordt geschonken. Maar het is tegelijk ook diezelfde geest van Christus die woning maakt in ons hart. En het heil des Heren ons zo toe-eigent dat het ook van ons is. En dat het één wordt gemaakt met ons leven. Dat we ermee samen groeien tot een nieuwe mens. En dat geldt niet alleen het innerlijk geloofsleven, maar dat geldt ook de uitleving. Dat geldt ook de roeping die wij in deze wereld hebben te vervullen. Ook hier dus weer die dualiteit waarin het niet hebben en het wel hebben samengaan. Het zondaar zijn en het rechtvaardig zijn. Op een levende en tegelijkertijd ook op een paradoxale manier, op een niet kloppende manier, met elkaar samengaan. Datzelfde vinden we ook weer terug als we in de vierde plaats erop letten dat de geest in ons woont, maar dat hij tegelijkertijd het onderpand is van onze zalige toekomst. En niet alleen van onze persoonlijke toekomst, maar ook van de universele toekomst van God en zijn schepping. Dat betekent dat de ervaring van het heil ons tegelijk ook bepaalt bij ons vreemdelingschap. Ons herinnert dat het eigenlijke nog komen moet. En tevens legt deze geest het verlangen in ons hart om naar die toekomst uit te zien en alle gedragingen hier en nu daarop in te stellen. Zo doet de geest ons leven in de spanning tussen tussen heden en toekomst. We bezitten en we hopen. We zijn druk aan het werk en wij verwachten. Misschien is het nog beter om te zeggen, we zijn druk aan het werk omdat we verwachten onze komende Heren. En zo zullen we toch altijd iets ervaren van wat Lodestein dichtte, het oog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve, loven is daar waar men Jezus ziet. Alleen, dan moeten we er toch bij zeggen, en dat is dan misschien toch wel de aanvulling die we in onze tijd weer duidelijker in het vizier krijgen. Alleen zal deze houding een werkelijk geestelijke houding zijn, dat zal het althans in onze tijd alleen zijn, als we meteen ons inzetten om het leven in en van deze wereld zo zinvol mogelijk te doen zijn. Dat is namelijk de juiste vooroefening op deze toekomst. Hiermee heb ik, meneer de Prezes, wat mij betreft wel het belangrijkste gezegd van wat ik van plan was te zeggen. Alleen herinner ik me nu dat ik aan het begin ook nog even toegezegd heb iets te zeggen over de betekenis van de Heilige Geest, met name in de theologie. Toen ik hier was en even zo dacht ik proefde de sfeer waarin hij hier bij elkaar was, heb ik ook nog zitten denken, misschien was het ook wel de bedoeling om te spreken over de uitingen van de geest, hopelijk zoals dat momenteel in allerlei opwekkingsbewegingen te signaleren is, met name ook onder de jongeren, maar het zal aan mij liggen dat ik bij het samenstellen van deze voordracht daar niet eens aan gedacht heb. Maar nog wel even iets over die theologische kant ervan. Ik zou er namelijk heel in kort, het hangt er een beetje wat los mee samen, toch vind ik het wel belangrijk om het te noemen. U willen wijzen op de impasse waarin we momenteel terecht zijn gekomen, doordat iedere theologie die zich momenteel aandient, en dan denk ik als een duidelijke illustratie, vooral aan de theologie van de revolutie, dat iedere theologie zich meent te kunnen beroepen op het schriftgetuigenis. Alleen komen we dan voor de vraag te staan, en dat wordt een benauwende vraag steeds meer, hoe de schrift moet en kan worden verstaan. Want we zitten nu met de mogelijkheid dat ieder zo zijn eigen, wat men dan noemt, zijn eigen hermeneutiek bezig is te hanteren. Met name wat die theologie van de revolutie betreft is dat heel duidelijk het geval, omdat zij zeer exact meent te vertolken wat de Israëlitische profeten geleerd hebben. Dat maakt het er niet eenvoudiger op, vooral nu we zoveel keuzemogelijkheden krijgen in het benaderen en in het verstaan van de schrift. Onlangs nam ik kennis van het boek van de Nijmeegse dogmaticus professor Schillebeeks, die daarin een uiteenzetting geeft van de mogelijkheden van schriftverstaan. En dan bijvoorbeeld een benadering geeft vanuit de taalfilosofie, vanuit de kritische, marxistische, sociologische kant, ook van de nieuwere katholieke theologie, en dan telkens weer komt tot een andere manier van schriftuitleg en schriftverstaan. Het blijkt erop neer te komen dat elk verschillend geloofsverstaan berust op een verschillend hanteren van de schrift. Dan nu, ik had u eigenlijk nog op willen wijzen, ik wil het in ieder geval noemen, hoe we juist hier bij de bron als het ware merken een diepgaande armoede van de Heilige Geest. Omdat het verstaan van de schrift nu juist het prerogatief is van de Heilige Geest. En daarom is het mijn diepe overtuiging dat de kerk en de theologie alleen uit die impasse zullen geraken wanneer wij opnieuw ons laten gevangen nemen door de zeggenschap van Christus, die de zeggenschap is van zijn geest. En daarom vind ik het zo belangrijk dat u deze week daarmee bezig bent met de vraag, wat heeft ons dat te zeggen? Wat is de Heilige Geest? En dan zou u ook naar die lijn en naar die kant moeten denken. De geest en het verstaan, het gezaghebbend verstaan van de schrift. Want dat moet het toch ergens zijn. Als u daar zelf ook mee zit, dan wil ik u aanraden om het, voor mij althans, appellerende boekje te lezen van de Duitse oud-testamenticus Helmut Frey. Het boekje heet Die Krise der Theologie. Daar wijst hij aan waar het spoor in de theologie, waar men het spoor in de theologie is bijster geraakt, terwijl hij ook de weg tot terugkeer wijst, en waarbij het mij zo bijzonder heeft aangesproken, welk een onlosmakelijk verband er bestaat tussen wat de Bijbel noemt bekering, de boete, de innerlijke vernieuwing, en het waarachtig ontvankelijk zijn voor en het verstaan van wat God ons in zijn woord heeft te zeggen. Trouwens, wie het woord van Paulus leest, wat hij schrijft in 1 Korinthe 2 over de kennis Gods als vrucht van het werken des geestes, zal weten dat het toch in die richting gezocht moet worden. Maar, heer Jezus, ik zou hier willen stoppen. Dit heb ik nog maar eventjes als aan het eind eraan toegevoegd, maar ik dacht, ik hoop althans, voldoende stof te hebben geboden voor een gedachte.